Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
De naam Agatha Christie doet bij veel mensen wel een belletje rinkelen. De beroemde schrijfster van detective-romans schreef maar liefst 68 boeken, 100 korte verhalen en 17 toneelstukken. Allemaal eindigen ze met een oplossing van het door haar verzonnen mysterie. En hoewel ze al in 1976 op 86-jarige leeftijd is overleden, smullen er nog steeds talloze mensen van haar verhalen. Wat niet veel mensen weten, is dat het een haartje gescheeld had of Agatha Christie was geen schrijfster geworden, maar verpleegkundige. In deze podcast staat dat deel van haar leven centraal. Ieder jaar wordt in september in Torquay het Agatha Christie Festival georganiseerd. Fans van over de hele wereld komen naar het romantische kustplaatsje waar Agatha op 15 september 1890 ter wereld kwam en waar ze tot haar 11e, dan sterft haar geliefde vader, een romantische en gelukkige jeugd beleefde.
You're going to meet four of the chief suspects who I've already identified, okay? Now, you might think I work in a very strange way for a murder detective, but I've
een hele week worden er talrijke evenementen georganiseerd die geïnspireerd zijn op de vele passies en talenten van Agatha.
Your job is to meet them all.
Radio Steunkous was dit jaar ook van de partij en nam deel aan een aantal moordmysteries, waarbij je er met andere fans achter moest zien te komen wie de moord op zijn geweten had. Agatha Christie werd geboren als Agatha Miller. Ze hoefde niet naar school, maar kreeg thuis onderwijs van haar ouders. Haar moeder vond dat ze pas op haar 8e klaar was om te leren lezen en schrijven. Maar Agatha slaagde erin het zichzelf al eigen te maken op haar 5e. Haar veel oudere zus en broer waren het huis al uit en Agatha was veel alleen. Ze verzon allerlei fantasievriendjes en vriendinnetjes en ging er helemaal in op. Dol was ze op een juf, een gouvernante, die veel tijd met haar doorbracht. Haar ouderlijk huis had 7 kamers, een mooie tuin en stond op een berg met uitzicht op de zee. Ondanks dat de ouders van Agatha het belangrijk vonden dat ze een goede scholing kreeg, ging men in haar milieu ervan uit dat de bestemming van een vrouw toch vooral lag in het vinden van een geschikte huwelijkspartner en in het stichten van een gezin. Agatha was een zeer getalenteerd, levenslustig, verlegen kind. Ze was dol op zwemmen, rolschaatsen, toneelspelen, dansen en muziek. Een carrière als zangeres of pianist, wat ze zeker niet onverdienstelijk deed, had tot de mogelijkheden behoord. Als ze in 1912 wordt uitgenodigd op een avond speciaal voor soldaten, ontmoet ze de knappe legerofficier Archie Christie. Hij is een jaar ouder dan zij. Agatha heeft zich ontwikkeld tot een aantrekkelijke slanke dame en is al verloofd. Maar daar trekt deze Archie zich niets van aan. Het is liefde op het eerste gezicht. Hij is besluitvaardig en vol zelfvertrouwen en danst de hele avond met haar. De volgende dag weet hij haar huis te vinden op zijn motor, waar zij in de tuin net een potje badminton aan het spelen is. Naar Moeder Clara is niet zo blij met de nieuwe man in het leven van haar dochter. Ze vertrouwt hem niet erg. Het huwelijk vindt ook vrij onverwacht plaats. Archie wordt in 1914 opgeroepen en wil voordat hij de oorlog ingaat zijn zaakjes geregeld hebben. Hals over kop trouwen ze op kerstavond. Met getuigen die ze van de straat plukken en brengen de huwelijksnacht door in het Grand Hotel in Torquay. Eerste kerstdag horen haar moeder en zus tot hun grote ontsteltenis dat dit stel getrouwd is. Het is de enige keer in het leven van Agatha dat ze een besluit neemt tegen de wens van haar moeder in. Als Archie vertrekt naar Frankrijk, meldt Agatha zich meteen bij het plaatselijk ingerichte ziekenhuis om als vrijwilligster te helpen gewonde soldaten te verplegen. Eerste hulp- en verplegingscursussen waren in 1913, begin 1914, erg populair. Zij en haar vriendinnen hadden daar al aan deelgenomen. Ze verbonden elkaars armen en benen en probeerden op onberispelijke wijze hoofdverbanden aan te leggen. Twee ochtenden in de week mochten ze in het plaatselijke ziekenhuis de polykliniek meemaken. Dat intimideerde hen wel, want volgens Agatha minachten de echte verpleegsters die hun handen vol hadden en keihard moesten werken hen diep. De eerste serieuze taak die Agatha moest uitvoeren was het verband verwijderen van een been van een klein kindje dat een ketel kokend water over zich heen had gekregen. In haar autobiografie schrijft ze:
toen kwam ik er bijna toe de verpleging voor goed op te geven. Dat arme stakketje. Ze was pas een jaar of drie en ze gilde het uit. Het was gewoon verschrikkelijk. Ik was zo overstuurd dat ik bang was de plekken onpasselijk te worden. Het enige dat me daarvoor behoedde was de cynische blik in het oog van de gediplomeerde verpleegster die bij mij in de buurt stond. Die verwaande spoken, zeiden die ogen, denken dat ze alles weten als ze hier komen. Bij het eerste akkefietje dat van ze gevraagd wordt, zitten ze met hun handen in het haar. Ik besloot toen meteen toch door te zetten. Per slot van rekening moest dat verband er nou eenmaal afgeweekt worden. Niet alleen dat kind moest haar pijn verdragen, maar ook ik moest haar pijn verdragen. Ik ging ermee door, al voelde ik me nog steeds misselijk. Ik klemde mijn tanden op elkaar, maar ik was zo voorzichtig mogelijk en kreeg het voor elkaar. Ik keek ervan op toen de gediplomeerde verpleegster opeens tegen me zei: nou, dat heb je niet slecht vanaf gebracht, zeg. Je kon er eerst niet zo goed tegen, hè? Dat had ik ook in het begin.
Bij de verplegingsopleidingen hoorde ook meegaan met de wijkzuster.
We gingen een heleboel kleine huisjes langs. Overal zaten de ramen potdicht. Sommige van roken naar zeep, enkele van naar iets heel anders. Je voelde soms een bijna onweerstaanbare drang om ramen open te gooien. Kwalen leken nogal eentonig. Bijna iedereen had wat kortweg zere benen genoemd werd. Ik was er niet zeker van wat zere benen eigenlijk inhield. De wijkzuster zei: bloedvergiftiging komt heel veel voor. Bij sommigen komt dat door venerische ziekte natuurlijk, bij anderen door zweren. Het heeft allemaal te maken met de slechte conditie van het bloed. In ieder geval was zere benen de benaming die de mensen er zelf aan gaven.
Tijdens een van haar ronden met de wijkzuster blijkt een van de patiënten overleden.
De wijkzuster en ik hebben toen het lijk afgelegd. Alweer een nieuwe ervaring. Niet zo hartverscheurend als kinderen met brandwonden, maar toch wel onverwacht als je het nooit eerder hebt gedaan.
Agatha had dus al enige kennis en ervaring opgedaan toen in 1914 daadwerkelijk de oorlog uitbrak en zij zich bij het plaatselijke ziekenhuis meldde om te helpen.
Ik mocht in het ziekenhuis werken. weliswaar als zaalmeisje, en begon vol ijver koper te poetsen. Maar al na 5 dagen werd ik tot hulpverpleegster gepromoveerd. Vele van de dames van middelbare leeftijd hadden weinig echt verpleegwerk gedaan. En hoewel ze vervuld waren van medelijden en ijver om goede werken te verrichten, hadden ze niet opgerekend dat het verplegen grotendeels bestaat uit het ledigen van ondersteken en urineflessen. Het schoonmaken van bedzeilen, het opruimen van braaksel en de lucht van etterende wonden opsnaven. Ik geloof dat zij het idee hadden dat verplegen voornamelijk bestaat uit het gladstrijken van kussens en het met bemoedigende woorden toespreken van onze dappere mannen. Deze idealisten waren maar al te blij hun baantje op te geven. Nooit hadden ze gedacht dat ze zoiets zouden moeten doen, zeiden ze. En jonge meisjes die er beter tegen konden, werden naar de ziekenzalen gebracht om hun plaats in te nemen.
Agatha was dus één van die jonge meisjes en was verantwoordelijk voor 2 rijen met 12 bedden. Ze vond vanaf het begin verplegen prettig en het ging er goed af. De soldaten kwamen vaak vol met luizen rechtstreeks uit de loopgraven. De eerste soldaat die aan tetanus bezweek was een schok op de afdeling. Maar Agatha had na 1 week of 3 het gevoel dat ze haar leven lang al soldaten verpleegd had. Ze schrijft in haar autobiografie dat ze zich nog herinnert hoe ze al gauw een nog jongere leerlingverpleegster hielp met een zware klus.
Ik had haar geholpen een afgezet been naar beneden te nemen om het daar in de verbrandingsoven te gooien. Oeh, dat was wel een zware taak voor zo'n kind. Daarna ruimden we de rommel en het bloed op. Volgens mij was ze nog te jong en te kort in de verpleging om zo'n taak in haar eentje op te knappen.
Zelf hadden ze haar ook geholpen om te wennen aan verpleegkundige taken. We vonden een fragment waarin Agatha vertelt over de eerste operatie die ze bijwoonde en waarop ze over haar hele lichaam begon te trillen.
First time I went, it was a stomach operation, and it was made you feel very ill to look at it, and I began to shake all over. But everything in life one gets used to.
Een zekere zuster Andersson nam haar mee naar buiten en zei tegen haar: je weet best dat je je duizelig voelt omdat het daar naar eten ruikt en daar kan je niks aan doen, maar je went overal aan. Concentreer je op iets anders, op iemands teen of zo, dan komt het vanzelf goed. Het lukte de overgevoelige Agatha op een hele verstandige, efficiënte, vriendelijke manier haar werk te doen. Agatha maakte ook gebruik van haar schrijverstalent. Een sergeant die analfabeet was, vroeg tot haar hilariteit om 3 dezelfde liefdesbrieven voor hem te schrijven naar 3 verschillende dames. En verder wist zij op de afdeling een krantje uit te brengen waar verpleegkundigen zelf stukjes voor aanleverden. Waar zij wel erg aan moest wennen was de status die de dokters hadden in die tijd. Zij had hen altijd als doodgewone mensen gezien en was er niet op voorbereid dat je destijds in een ziekenhuis voor ze op de knieën moest.
Zuster, handdoek voor doktershanden. Ik leerde al gauw in de houding te springen en er als een menselijk handdoekrek onderdanig bij te staan. Terwijl de dokter zijn handen waste, ze afveegde met de handdoek en zich niet eens verwaardigde die aan mij terug te geven, maar een minachtend op de vloer smeet. Om echt iets tegen een dokter te zeggen, om hem ook maar enigszins te laten merken dat je hem herkende, was verschrikkelijk arrogant. Ook al was hij een vriend van je, dan mocht je dat niet laten blijken. Deze strikte etiketten kreeg ik na verloop van tijd wel onder de knie, maar een paar maal heb ik me toch flink vergalopeerd. Eens riep een dokter, geprikkeld als dokters altijd zijn in een ziekenhuis: Niet geloof ik omdat ze zich altijd geprikkeld voelen, maar omdat zusters dat nu eenmaal van hen verwachten. Op ongeduldige toon uit, nee zuster, dat soort tang moet ik niet hebben. Geef mij, ben ik de naam even kwijt. Maar heel toevallig had ik het ding op mijn blad en ik gaf het aan. Daar moest ik 24 uur lang het nodige over horen. Heus zuster, hoe kon u zich zo op de voorgrond dringen? Om zelf nota bene die tang aan een dokter te geven.
I love a mystery. My favourite thing in the world is trying to solve a problem. And Agatha Christie always gives you a problem to solve. That's the point.
Op het Agatha Christie Festival spraken we dit jaar met Ray Green. Deze Engelse dame is een grote fan van het werk van Agatha en schreef een boek over alle dokters en verpleegkundigen die in haar werk voorkomen. Ze ontdekte dat het vooral dokters zijn, maar liefst 167 verschillende karakters. Want waar een moord is, is dood. En waar dood is, is een dokter.
Because you see, where there's a murder, there's got to have been a death. And where there's a death, you've got to have a doctor. And at least that's true in Britain and in most of Europe, I imagine.
And there have been some evil doctors around.
Yes. So
het aantal verpleegkundige karakters is aanzienlijk minder. We ontmoeten Ray in een pub en ze had Jude, een gepensioneerde verpleegkundige vriendin, en Christie fan meegenomen.
I do love him. I love a mystery. I love a murder mystery. Yeah. And I think she's I love her characterizations. I think they're just.
I do too.
Because wonderful. I've met people like she describes.
Yes.
And you
all
can
the
picture
time.
Them, and you think she's
you
just.
You always think, oh. Yeah. Okay.
My grandmother was like this marvel to look at.
Yeah.
She had, you know, the brooch and her hair up in a beautiful. Well, it was a chignon in those days, wasn't it?
When I was a kid.
We zijn bijna aan het eind van deze podcast gekomen. Radio Steunkous vond het een leuke ontdekking dat de beroemde schrijfster Agatha Christie voor hetzelfde geld verpleegkundige was geworden.
Ik heb het altijd het meest dankbare beroep gevonden die iemand kon uitoefenen. En dat vind ik nog steeds. Ik geloof dat als ik niet getrouwd was, ik na de oorlog in opleiding zou gegaan zijn om mijn verpleegstersdiploma te halen.
Wij nemen afscheid, maar voordat we eruit gaan, kunt u nog luisteren naar een zelfgeschreven spannend verhaal van onze eigen Ada Biesheuvel.
Het verhaal heet Kasteel Hemelhoog, een verhaal voor jong en oud. Wat is deze laan lang, zeg? Kasper peutert een steentje tussen zijn schoenzool vandaan. Ja, het is een dagtocht met verrassingen, zegt Koosje. Dat is Kaspars vriendje. Hij veegt een vogelpoepje van zijn arm af met wat gras. Een groene veeg blijft nu nog lang zichtbaar op die arm. Hoe lang lopen we al? Vraagt Kaspar zich vermoeid af. De zon staat al in het midden van de hemelboog. Al uren, geeft hij zichzelf antwoord. Uren, zegt hij. Tijdens de eetpauze met brood en appels en wat karnemelk uit de veldfles met schroefdop gaat Koosje zomaar wat rijmen. Dat doet hij vaker. Kasteel Hemelhoog ligt onder de hemelboog. Daar woont de rijke heer met op zijn hoed een veer. En Koosje neuriet er een melodietje bij. We gaan naar Kasteel Hemelhoog, dat is het doel van deze dag. Kasper is helemaal niet meer moe. Hij steekt de veldfles in de tas, het einde van de lange laan is al in zicht. Koosje huppelt zo hoog hij kan. Door zijn gerijm over de kasteelheer en de veer hebben ze een doel gekregen. Ze hebben er zin in, allebei. Vier torens priemen de wolken bijna binnen. Het indrukwekkende kasteel lijkt wel te zweven. De slotgracht weerspiegelt alles. Ze gaan de brug over, het praalhek door met bladgoud bekleed. De twee vrienden hebben elkaar hier hard nodig. Ze bibberen en houden elkaar vast. Er staat een kelderraam open. Het glas is eruit gesneden. Dat is niet normaal. Caspar steekt voorzichtig zijn hoofd naar binnen. De duisternis is hier als in de nacht. We zullen één voor één naar binnen gaan. Kom, we moeten ophouden met dat gebibber. Anders komen daar ongelukken van. Caspar staat nu al op de keldervloer van een onderaards gewelf. Koosje volgt ook. Het gebibber komt in alle hevigheid terug. Als ze klanken opvangen. Deze klinken eerst heel zwak. Ze horen het allebei. Oh, help! Oh, help! Steeds opnieuw, het klinkt zo droefgeestig. Bij het horen van de jammerkreten kunnen Caspar en Koosje niet meer weggaan uit de kelder van Kasteel Hemelhoog, dat eigendom is van baron Rozenmond. Hulp moet nu geboden worden als de nood aan de man is. Een zware eikenhouten deur geeft toegang tot een stenen trap. Daarna komen de twee vriendjes in een marmeren gang met overal gekleurde glazen ramen. Echt heel erg mooi. Het hulpgeroep is hier veel duidelijker te horen. Erop af nu, vlug. We mogen niet bang zijn. Kom op, Koosje, haast je repje. In een nes zien ze een houten kast. Daar komt het geluid vandaan. De deur kiert wat open. De twee jongens zien een van onder tot boven met een dik touw vastgebonden baron Rozenmond. De mond is ook nog dichtgeplakt. Maar toch kan de baron roepen, omdat de pleister heeft losgelaten aan één kant. Maak me los, zo vlug mogelijk. De dief is nog in het kasteel, dat weet ik zeker. Baron Rozenmond is een dappere man. Jongens, wat een geluk dat jullie hier zijn. Een schaar ligt boven op deze kast. Caspar geeft Koosje een knietje, zodat hij heel gemakkelijk boven bij de schaar kan. In 20 seconden zijn de touwen doorgeknipt. De baron is bevrijd. Het is zaak dat we de boef, de dief, te pakken krijgen. Maar hij mag niets, helemaal niets merken, anders worden we alle drie als mummies ingepakt. Dus mondje dicht, volg mij. De twee jongens volgen de baron naar een andere gang. Daar staan tegenover elkaar twee enorme vazen met voorstellingen van vogels erop. De baron zegt nu dat de jongens elk in een vaas moeten kruipen. Als eerst de onzichtbare sterke nylondraad dwars door de gang gespannen is, moeten zij de vaas inklimmen. De baron verstopt zich in een opgerold tapijt. Het tapijt en de twee vazen zijn muisstil. Geen kraakje, geen zuchtje is te horen. Buiten hoorden ze de vogels vrolijk fluiten. Na misschien een kwartier verstijven ze van angst. Op de gang horen ze voetstappen. Stap, klak, stap, klik, stap, klak. Is het Nelis met het houten been? Een harde smak klinkt, gevolgd door het gekletter van vorken, messen, lepels, allemaal van zilver. De gil die daarop volgt is van de baron. De jongens komen snel als een vuurpijl uit hun antieke vazen. Deze keer is het de baron, geholpen door Caspar en Koosje, die de dief nu vastbindt met sterk touw. Verzet van deze kerel helpt niet. Hij ziet er nu uit als een rollade. De handen op de rug zijn samengebonden, zodat hij machteloos is. Net goed, vent. Je bent een snetvent, roepen ze alle drie. Ja, we gaan voor jou de politie inschakelen. Hier is de telefoon. Het nummer is 1234. En je krijgt geen hoedje van papier. Dan schiet de baron in de lach. In minder dan 15 minuten komt er een blauwe jeep aangereden. Daarachter komen nog 4 politiemannen te paard. De dief moet plaatsnemen in de jeep naast een politieman. Baron Rozenmond heeft zijn auto van stal gehaald. De jongens kijken vol bewondering toe. Echte spaakwielen en koperen koplampen. Achterop een groot reservewiel. De baron nodigt de twee jongens uit om naast hem te komen zitten. Een ereplaats. Bij een splitsing in de weg gaat de jeep linksaf. Baron Rozenmond gaat juist naar rechts. Naar het dorpje waar Caspar en Koosje wonen. Er mag flink getoeterd worden, vindt de baron. En luidruchtig vervolgt die oude fort zijn weg. In het laantje aangekomen staan de mensen op straat. Iedereen weet het al. Baron Rozenmond komt in hun dorpje, in hun laantje. Wat een gebeurtenis. Wat een opschudding in het landelijke dorpje. Kijk nou eens, roept meneer Van Puffelen. Ze stoppen waarempel voor mijn winkel. Vlug doet hij zijn stofjas uit en haalt zijn vingers door zijn haardos. De baron parkeert de oude fort heel mooi. Precies voor de kleurige etalage met feestartikelen. Zo, Caspar en Koosje, kiezen jullie je maar een mooie papieren hoed uit. Voor mezelf neem ik er ook een. De winkeldeur staat open en buiten ontstaat heel snel een oploop. Iedereen vergeet dat het etenstijd is. En overal branden straks de aardappelen aan. Er is dan niemand om het vuur lager te draaien of het uit te doen. Dat is jammer. De baron heeft zijn keuze al gemaakt. Hij loopt met een prins carnavals, hoofddeksel op. Ik wil ook wel eens prins zijn. Baron ben ik mijn hele leven al. Daar lacht de baron zelf het hardste om. Caspar en Koosje grinniken maar wat mee. Zij zoeken op de planken. Caspar kiest uiteindelijk een draakhoed met veel franje en Koosje zet een namaak fruitmand op zijn hoofd. Zo lopen ze naar buiten. Eerst heeft de baron meneer Van Puffelen goed betaald. Deze Van Puffelen buigt 3 maal achter elkaar en stoot bij die laatste keer nog zijn voorhoofd tegen de openstaande winkeldeur. Maar zijn dag is goed. De baron is in zijn winkel geweest. Er is een foto genomen. Die komt natuurlijk morgen in de krant. Baron Rosemond brengt de twee vrienden naar hun huizen. Die staan naast elkaar, dus hij hoeft maar 1 keer te stoppen. Ze nemen afscheid en schudden handen. Over een week zullen ze elkaar allemaal terugzien op het feest in Kasteel Hemelhoog. Met als eregasten Caspar en Koosje.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.